De tekst voor de avond is het 17e vers van het u voorgelezen schriftgedeelte Johannes 20. Johannes 20, het 17e vers van dit hoofdstuk. Wij lezen het woord Gods nu aldus. Jezus zeide tot Maria Magdalena: raak mij niet aan, want ik ben nog niet opgevaren tot mijn Vader. Maar ga heen tot mijn broeders en zeg hun: ik vaar op tot mijn Vader en uw Vader, tot mijn God en uw God. Gemeente des Heren, de figuur van Maria Magdalena wordt ons hier met nadruk genoemd. Wie is zij? Zij is de eerste die de opgestaan Jezus mag ontmoeten. En het kan geen toeval zijn. In de raad Gods, in de beschikking Gods, is geen toeval. Men kan niet gemakshalve zeggen dat het ook een ander had kunnen zijn. Een willekeurig ander. Nee, het kon alleen Maria Magdalena zijn. En met nadruk moet er nog bij vermeld worden, als we uitgaan van die bepaalde, onherhaalbare, unieke, onvergelijkbare, onvervangbare persoonlijkheid, dat we ook mogen zeggen dat de eerste die de opgestane Jezus heeft mogen ontmoeten, niet een man is, maar een vrouw. Zoals God in het begin van het evangelie, bij de geboorte van Jezus, de man voorbij gaat. Want Jozef was niet de menselijke vader. Jezus had geen menselijke vader. Dat wordt met nadruk in het evangelie gesteld en we hebben daar uitgebreid over gehandeld. God is voorbij gegaan aan de man toen zijn zoon, het eeuwige woord Gods vlees, werd in deze wereld. En de eerste die de opgestane Heer Jezus ontmoet, is ook een vrouw. Dat kan, nog eens herhaald, niet toevallig zijn. Wat wordt er ons van Maria Magdalena verteld in de schrift? Laten we heel eenvoudig, zonder te interpreteren wat straks moet gebeuren, zonder uit te leggen, enkele dingen vermelden. Er wordt in de eerste plaats gezegd dat Maria Magdalena bezeten is geweest door 7 duivelen. 7, een oosterse zin, een getal van volheid. Het is dus onder een ontzettende bezetenheid geweest. Er wordt ons meegedeeld dat Jezus haar bevrijd heeft van die 7 duivelen. Ze is dus door Jezus verlost. We weten vervolgens dat ze na haar bevrijding Jezus nooit meer heeft losgelaten. Ze is altijd met de discipelen in zijn naaste omgeving geweest. En het waren maar weinige vrouwen die dat deden. Ze worden ons genoemd in de schrift onder andere die vrouw van de rentmeester van Herodes. Maar Maria Magdalena was aldoor bij de discipelen. Heeft Jezus niet losgelaten. En we weten ook dat als Jezus gevangen genomen is en gekruisigd is, dat Maria Magdalena dan tot die weinige behoort die aan de voet van het kruis staat. En dan tenslotte zenden we meegedeeld dat bij het eerste wat na de dood van Jezus kan geschieden, nadat het Sabbatsgebod niet meer gold, is het Maria Magdalena die naar het graf gaat en het lijk van de Heer Jezus wil verzorgen. En zij is ook de eerste die ziet dat het graf geopend is. Dat zijn zo enkele feiten die in het evangelie genoemd worden. En nu moeten wij iets daarvan gaan zien waarom er geen toevalligheden hier een rol spelen. Maar dat zij die unieke persoonlijkheid is, door God van eeuwigheid uitverkoren. Dan moeten we weten dat, hoewel het in de Heilige Schrift, broeders en zusters, steeds gaat om de unieke, onherhaalbare, onvervangbare persoonlijkheid, deze persoonlijkheden toch door Gods genade boven zichzelf uit gaan wijzen. En dus van een wereld en van beginselen spreken die ook weer ver boven die persoonlijkheid uitgaan. De beperkte persoonlijkheid, de unieke persoonlijkheid, is drager, draagster van datgene wat van Gods wegen is toevertrouwd, omdat in hogere en algemene zin te openbaar. Zo is het ook met Maria Magdalena. En wat is nu datgene wat Maria Magdalena in de openbaring, in de Bijbelse openbaring, bij uitstek mag vertegenwoordigen? En dan zeg ik het in een enkel woord. Zij vertegenwoordigt een bepaald aspect van wat we zouden kunnen noemen het vrouwelijke. Het vrouwelijke bij uitnemendheid. We vinden de belangrijkste beginselen aan de voet van het kruis uitgedrukt door persoonlijkheden die daar staan, die nog eens gezegd uniek, onherhaalbaar zijn, maar die toch daarin boven zichzelf uitwijzen. En er wordt niet in de eerste plaats genoemd de vrouwelijkheid van Maria Magdalena. Daar wordt een ander aspect van het vrouwelijke genoemd, en dat is namelijk het moederlijke. De moeder, het moederschap, Maria, de moeder van Jezus, staat aan de voet van het kruis. En we hebben er in een prediking uitvoerig op geweest. Ik ga dat nu niet herhalen, ik wil alleen het verband even leggen. En dan staat er ook, daarnaast staat een andere Maria. En dat is een familielid van Jezus. Het moederschap, maar ook de familie, is van buitengewoon groot belang. Bloedsbanden zijn belangrijk. En dan staat er ook Johannes, de geestverwant, de discipel die Jezus lief had. Niet alleen bloedverwantschap, ook geestverwantschap is belangrijk. En dan staat er als vierde bij Maria Magdalena, die vertegenwoordigt dat aspect van het vrouwelijke dat niet in het moederlijke opgaat. En dat is buitengewoon belangrijk. Zo staat zij daar bij het kruis. En als Jezus gestorven is, dan gaat ze naar het graf. En daar komt ze ook in haar nood, in haar behoefte. In de eerste plaats door haar liefde om het lichaam van Jezus te verzorgen. En nu moeten wij, om enigszins te beseffen wat de betekenis van het vrouwelijke is, moeten wij de schrift raadplegen. Want als Maria Magdalena nu in de schrift ons getoond wordt als het vrouwelijke bij uitstek, dan is het buitengewoon belangrijk dat wij gaan zien wat dat vrouwelijke is. Ik wil nou niet allerlei actualiteiten van de dag erbij halen. Maar ik wil u wel zeggen dat er in onze tijd bijzonder wordt nagedacht over de betekenis van het vrouwelijke. En het komt uit in de beschouwing van het ambt in de kerk. Maar het komt ook uit in dat zogenaamde feminisme, of hoe u dat allemaal noemen wil. Het zijn buitengewoon belangrijke dingen die hier naar voren komen en die wij dus hier ook in uw midden moeten stellen. Wat wordt daar nu over gezegd? Er wordt in de schrift, in het eerste gedeelte van de Heilige Schrift, worden heel merkwaardige dingen gezegd waar wij vaak overheen lezen. Het is namelijk zo dat heel veel mensen in de Bijbel alleen hun eigen wereldbeschouwing of hun dogmatische opvatting zoeken. En het kan op zichzelf heel veel zegen brengen en heel nuttig zijn, maar je leest dan over heel veel mee. Het zijn over heel veel heen. Het zijn niet alleen de dogmatici die het doen, het zijn ook de meer modernere mensen die hun eigen overtuiging in de Bijbel bevestigd willen zien. En dat is allebei een uiterst benepen blik waar wij straks nader over moeten spreken in verband met dit hoofdstuk, want het komt eigenlijk allemaal in de Heilige Schrift aan de orde. Nu staan er van die teksten in Genesis die ik u noem, die juist ons een inzicht geven over de verhouding van het vrouwelijke en het mannelijke. Staat namelijk als God de Heere op het ogenblik ziet dat de mens alleen is, dan zegt God, het is niet goed. De Heere God zegt, zo deelt het verhaal ons mee, dat het niet goed is dat de mens alleen zij. Ik zal een hulp als tegenover hem maken. Een hulp, dat is niet iets nederigs, want er wordt in de Heilige Schrift steeds gesproken van de hulp die God zelf geeft. Hulp, dat woord dat hier gebruikt wordt, dat heeft in de Bijbel een zeer verheven betekenis. Ik zeg nog eens, het wordt voor de vrouw gebruikt en het wordt voor God gebruikt. Het is dus niet zomaar een soort onderworpen positie. Nee, het is een buitengewoon hoge positie die gesteld is. Het is niet goed dat de mens alleen zijn. De man alleen is blijkbaar niet volledig in de paradijselijke wereld. En dan staat er dat ze een hulp is. En dan moet u vooral letten op de tekst die daarop volgt. Dan staat er: daarom zal een man zijn vader en moeder verlaten en zijn vrouw aanhangen. Wat betekent dat? Dat betekent dat ons hier in de paradijselijke toestand, om het nu zomaar kort en bondig uit te drukken, het matriarchaat gesteld wordt. Het matriarchaat is daar waar de vrouw de leiding heeft. In de paradijselijke toestand wordt ons hier gezegd dat de man het huis van zijn vader en moeder, dus het patriarchale, zal moeten verlaten om zijn vrouw aan te hangen, dat wil zeggen aan te kleven, en dat is dus eigenlijk te volgen. En nu blijkt ook, ik loop even vooruit, hoe trouw Adam dat heeft gedaan, de mens, de man. Want als op het ogenblik, als God hem straks na de zondeval ter verantwoording roept, dan zegt hij: ik heb gegeten omdat de vrouw die gij mij gegeven hebt, dat die mij gezegd heeft dat ik moet eten. Wat heeft dat te betekenen? Sommige mensen maken zich als een dooddoener naar van af, omdat ze niet begrijpen wat het in dit hele verband betekent. De vrouw is als hulp gegeven, en dat is het diepste van haar vrouwelijke wezen, om een verbinding te stellen, om de verbinding te zijn, om een priesteres te zijn die deze wereld, zelfs de paradijselijke, met de goddelijke wereld verbindt. De vrouw is de priesteres bij uitnemendheid. De vrouw is daarom degene die van nature, paradijselijk gesproken, de sfeer geeft. Sfeer in een huis. Broeders en zusters, wat is nou sfeer? Dat kun je niet definiëren. Weet u wat sfeer is? Een goede sfeer hangt altijd samen met een openheid naar de hogere wereld. En de vrouw is bij uitstek daartoe geschapen om die hogere goddelijke wereld open te houden. Om daarmee in betrekking te staan. En zo die goddelijke zegen in de paradijselijke wereld te laten binnenstromen. Dat is haar opdracht. En dat heeft ze gedaan. En dat is het nu juist. Wat we ook steeds als hoogste openbaring van het vrouwelijk wezen zien. Dat is dat de vrouw het wonder kan, zelfs in deze gebroken wereld, komt daar nog veel soms van door, dat de vrouw de sfeer kan geven. Komt soms weer mannen binnen, die alles goed kunnen regelen, die prima kunnen koken en die hun huis goed kunnen verzorgen. Toch ontbreekt iets. Sfeer. En ik zeg heus niet dat alle vrouwen sfeer brengen. Er zijn vrouwen die dat edelste en hoogste wat ze gegeven is, zoveel mogelijk proberen te vergeten en proberen te verloochenen. Maar dat kan altijd. Maar ik spreek hier vanuit wat in de mens, in de paradijselijke wereld, in de vrouw is gegeven. En wat is er dan gebeurd, moeders en zusters? Het verhaal laat ons dat ook zien. Juist in het verkeer met een bovennatuurlijke wereld, heeft de vrouw gefaald. Want ze heeft, terwijl ze de opdracht had om met een hogere wereld in verband te komen, heeft ze dat ook volgehouden. Maar ze is gaan spreken met de slang. En ze heeft de slang, het demonisch wezen, de vertegenwoordiger van de chaos en van de dood, dat wezen heeft ze meer geloofd dan de goddelijke stem. Ze heeft juist in het verkeer met een hogere wereld, heeft ze gefaald. En de man heeft ze gegeven te eten. En de man had het uit handen gegeven. God had hem de hulp gegeven, de verbinding met de goddelijke wereld. En die verbinding met de goddelijke wereld heeft gefaald. Moeders en zusters, tussen de haakjes, ik kan dat niet uitwerken. Maar even een vriendschappelijke opmerking daartussendoor. Weet u, alles wat er in deze wereld mankeert, mankeert er doordat er iets gestagneerd is in de goddelijke wereld. In het verband, niet in de goddelijke wereld, maar in het verband met de goddelijke wereld. En dat is niet, dat is na de zondeval niet de schuld van de vrouw. Maar het begin, stel ik hier, maar ook later. Alle problemen die wij kennen, zitten vast op het punt dat wij geen goede verbinding hebben met de goddelijke wereld. Dat is het punt waarom alles gaat. Enige probleem, en de mensen praten altijd over symptomen en nooit over het wezen. Dat even een vriendschappelijke opmerking. Dus de haakjes die ik niet uitwerk. En dat moet dus voor velen een bewering blijven. Maar sommige mensen kunnen erover nadenken en ermee bezig zijn. En velen van u zullen dat al lang weten, zullen zeggen dat ik hiermee een open deur opentrap. Maar, intrap. Maar het is zo dat, als wij nu stellen dat het paradijsverhaal heeft dus eerst dat laten zien dat de verbinding met de goddelijke wereld dan gestagneerd is. En dan moet u zien wat er in de bij de vloek wordt uitgesproken. Dan wordt de slang ter verantwoording geroepen. De man wordt ter verantwoording geroepen. De vrouw werpt de man, zegt dat hij op deze hulp heeft gerekend, op die priesteres. En de vrouw heeft naar de slang geluisterd. En dan volgt de straf over de vrouw. En dan staat er dat woord. Na de zondeval, let u wel, dat is niet de bedoeling van God oorspronkelijk, maar dat is dus, verstaat u goed, een noodmaatregel. Een noodmaatregel in deze barre, woestijnachtige wereld. Tot de man zal uw begeerte zijn en hij zal over u heersen. Dat is niet een zinnelijke begeerte, zoals sommige mensen denken. Dat kan er soms mee te maken hebben. Maar dat is het niet in de eerste plaats, het is dit. Dat als de vrouw gefaald heeft in haar priesterlijke verhouding tot de andere wereld, zij het leiderschap als een noodmaatregel van de man moet aanvaarden. En dan wordt ons het patriarchaat gesteld in plaats van het paradijselijk matriarchaat. Het patriarchale, de leiding van de man, is een droevige zaak in een droevige wereld. Zo wordt het gesteld. En dat is dus eigenlijk wat hier naar voren komt. En nu gaan we verder, als we die grondlijnen getrokken hebben, dan zien we, en nu kunnen we het beter ineens concreet in het hele verhaal stellen, want je moet niet te veel in algemeenheden blijven spreken. Ik ga terug naar Maria Magdalena. Wat is met haar gebeurd? Wat kan de reden zijn dat Maria door de duivels is bezeten? Ik heb gezegd, zij is in de Heilige Schrift bij uitstek het vrouwelijk wezen. Zij vertegenwoordigt het vrouwelijk wezen. Ze heeft gehoorzaam geluisterd naar wat na de zondeval door God gezegd is. Tot de man zal uw begeerte zijn. Hij zal over u heersen. Zijn leiding zult ge moeten aanvaarden totdat het koninkrijk Gods komt. Totdat het koninkrijk Gods komt. En in verband met het koninkrijk Gods wordt het anders. Dat blijkt straks uit de maagdelijke geboorte en dat blijkt uit zoveel dingen. Komst van het koninkrijk Gods, dan komen we weer terug tot de paradijselijke toestand. Maar in die andere situatie moet de man de leiding hebben. En wanneer men dat niet aanvaardt, dan loopt men vooruit, dan anticipeert men op het Godsrijk. En er is niets gevaarlijker, en dat ziet u bij alle sectes en bij alle wonderlijke bewegingen in de geschiedenis. Ik denk aan Jan van Leiden in Münster en al die excessen. Men loopt vooruit op het koninkrijk. Men spreekt te vroeg van de komst van het koninkrijk. Maar nu Maria Magdalena heeft gehoorzaamd. Ze heeft de leiding van mannen aanvaard, van man. En wat is er gebeurd? De man is geen leider geweest in de woestijn des levens, in veel opzichten. Maar is in zoveel opzichten een uitbuiter geweest, die niet de vrouw heeft gehoed en beschermd. Want wat was de functie van de man in deze toestand van de val? Het was dat hij een ridder was, een beschermer. En dat hij vroeg wat God hem een openbaring gaf op zijn tijd. En de man was lang zo rijk niet in de omgang met de hemelse wereld als de vrouw oorspronkelijk in het paradijs. Hij moest wachten totdat de brokken van de tafel vielen van de openbaring. Maar hij moest de vrouw het teerste en het belangrijkste wat in deze wereld is, moest hij beschermen, ridderlijk en verder leiden naar dat doel. En hij is geworden tot een uitbuiter van lusten en van werkzaamheden. En ze heeft het aldoor geprobeerd. En de mannen hebben daar steeds meer weggetrokken. En steeds op een lager niveau gebracht. En ze is zo teleurgesteld geweest dat ze zich afgekeerd heeft en weer terug is gegaan naar haar oorspronkelijk rijke vrouwelijke wezen, waar nog zoveel prachtige en heerlijke dingen van over waren, van de paradijselijke toestand. En toen is ze weer gaan zoeken naar dat hogere, zonder hulp van de man. Die mannen hadden haar zo teleurgesteld. En ze had het waarschijnlijk niet bij de goede gezocht. Maar ze was toch zo terechtgekomen, in zichzelf teruggevallen. Toen is ze met dat hele gevaarlijke bezig geweest. Want mensen, broeders en zusters, als je met de andere wereld gaat bezighouden, dan kan er wat op je afkomen. En als de vrouw dat doet in deze wereld, dan gebeurde hetzelfde wat in het paradijs gebeurt. Hogere machten, ja, lijken het. Maar het zijn demonische machten die haar steeds sterker in beslag nemen. Ze wordt steeds meer, eerst voelt ze het over zich komen. Ze kan er niet meer uit. Ze kan niet meer met de mensen omgaan. Ze is zo teleurgesteld. En dan komt het hoe langer hoe dichterbij. Soms kan ze nog tot een helderheid komen. en zien waar ze zich in begeven heeft. Maar de macht van de demonen wordt zo groot dat ze bezeten is. Bezeten van de demonen. Ze heeft het hulpmiddel. Dat wat God in zijn voorzienigheid gegeven heeft. De mannelijke leiding heeft ze opzij gezet. En ondanks de gebrekkigheid, ze is teruggegaan en ze is terechtgekomen bij de demonen. Toen is het gebeurd in haar leven. Heeft ze Jezus ontmoet. Jezus heeft Maria's naam geroepen. En dwars over het lawaai, over de ontzetting, over de knersing van tanden van de duivels, over de hoonlach van de demonen, dwars daardoorheen, heeft ze die niet luide stem, maar toch doordringende stem gehoord. Maria, toen is ze tot zichzelf gekomen. En toen heeft ze hem gezien. Toen moesten de demonen wijken. Er was geen macht die haar nog kon vasthouden. Maria was verlost. Door wie? Door de Zoon des Mensen. Dat is de mens. De man bij uitnemendheid. Ze heeft zich vastgeklampt aan hem. Ze heeft gedacht, nooit zal ik hem meer loslaten. Totdat het Koninkrijk Gods komt. Ze durfde geen ogenblik van Jezus weg, want ze wist dat de wereld vol was van mannen die misleiden en van demonen, maar het vrouwelijk wezen, ondanks alle schijn van verhevenheid, zo toegebracht kon worden. Toen heeft ze geleefd en ze heeft alleen maar gezien één punt in haar leven, één figuur, en dat was Jezus. En toen Jezus gevangen genomen werd, toen was het voor de discipelen, die van nature nog een mannelijke leiding in zich voelden, hoe gebrekkig ook, niet zo noodwendig. Ze hadden nog een natuurlijk oriëntatievermogen. En daarom stelden ze hun eigen gevaar, een levensgevaar, boven het volgen van Jezus. Maar Maria Magdalena kon zich die luxe niet permitteren. Het was geen moed alleen. Het was harde, bittere noodzaak om aan die voet van het kruis te staan. Als Jezus nog leeft, dan hangt hij aan een kruis, dan verdrijft hij de demonen. Toen is het vreselijke gebeurd. Het sterven. Wat doet ze nu? Nu kan ze alleen zich maar vastklampen met al haar begeerte aan het laatste dat overblijft. Wat blijft over? Herinnering. Een plaats kan vol herinnering zijn. Het graf en het lijk. Ze wil zich aan het lijk vastklampen. En ze wil het lijk zo lang mogelijk verzorgen. Want ook dat zal haar leiding nog geven. En zal de demonen van haar afhouden. Ze heeft altijd nog de hoop dat het Koninkrijk Gods, dat het toch zal komen. En dan gaat ze naar dat graf. De eerste dag der week, laat, na de Sabbat, als het begon te lichten. En dan ziet ze dat het graf geopend is. En dat is een verschrik voor haar, het graf geopend. Dan moet iets met het laatste waar ze zich aan kan vastklampen. Kan ze, dan moet iets met dat laatste gebeurd zijn, met dat lichaam. En ze gaat naar de discipelen, nog altijd is ze gehoorzaam. Door de man zal uw begeerte zijn. Als Jezus er niet is, dan de vertegenwoordigers. Ze gaat naar Petrus en Johannes. En Petrus en Johannes gaan naar het graf en ontdekken dat het leeg is. En er staat van Johannes dat hij zag en geloofde. Ze hebben het zelf gezien. Maar ze hebben geen leiding aan Maria Magdalena gegeven. Ze is alleen, wenende, bij het graf. En als zij weende, bukte ze neder in het graf. Wie weent, zoekt de plaats van het gemis. En dan buigt ze zich voorover. En dan ziet ze daar die twee engelen zitten, in witte klederen. En het wordt zo ontzaglijk aangegeven. Die engelen die zitten bij het hoofdeinde en bij het voeteinde van waar het lichaam van Jezus gelegen heeft. Engelen geven juist met nadruk weer de leegte van het graf. En als engelen dat doen, dan moet dat die leegheid als goddelijk ingrijpen, als goddelijk wonder geïnterpreteerd worden. Met nadruk wordt die leegte aangegeven. Het graf is leeg, daar heeft het gelegen. Juist die plaats waar die engelen zich bevinden, die laten dat zo duidelijk zien. Maar Maria is verschrokken van die engelen, want dat is weer die andere wereld die er weggetrokken heeft, waar ze niet in durft. Al is het stralend, het kan zo stralend lijken. Stralend lijken. Maar die engelen richten zich tot haar. En dan moet ze wel antwoorden: vrouw, wat weent gij? En dan zegt ze: Zij hebben mijn Heer weggenomen. En ik weet niet waar ze hem gelegd hebben. Oh, zo is het met Jezus, de levende. Hij is zo dood. Hij is zo'n voorwerp in Maria's beschouwing geworden. Ze ziet alleen maar het gemis. En dat hij dood is, dat er alleen maar met hem gedragen kan worden. Wie? Zij hebben hem weggenomen. En ik weet niet waar ze hem gelegd hebben. Wegnemen. Leggen. Aldoor lijdend voorwerp is Jezus hier. Dan antwoorden de engelen niet. Maar er staat, en er wordt niet verklaard waarom, misschien omdat ze zich van schrik afwendt van die hogere wereld, van die engelen die ze daar ziet, omdat ze bevreesd is, omdat ze daar eens in is weggezogen en dat ze weet dat in buiten het paradijs het niet vergund is om daarin te kijken, omdat men dan verdwaalt. Dan wendt ze zich om, achterwaarts kerende, zag zij Jezus, maar wist niet dat het Jezus was. Zag ze Jezus. Hier wordt een bepaald woord voor zien gebruikt, dat samenhangt met ons theater, en dat is een zien, broeders en zusters, vanuit ons eigen standpunt. Je kunt dingen zien vanuit je eigen standpunt, en dan interpreteer je alles naar je visie, en naar je standpunt, ook naar je belangen. Het is ook een belang. Ze wil dat lichaam van Jezus. En ze kan niet anders menen dan dat hij dood is. Ze blijft in die beperkte blik van het beschouwen vanuit het eigen standpunt. Broeders en zusters, daar zitten we toch eigenlijk meestal in. En we zijn er nog trots op ook. We beroemen op ons, op onze overtuigingen, op onze inzichten, wat wij ervan vinden. En het is zoiets verschrikkelijks. Ze ziet Jezus en ze weet niet dat het Jezus is. Hoeveel van ons zien Jezus zonder te weten dat het Jezus is? Ach, broeders en zusters, grote gevaar. En dan toch, Jezus laat haar daar niet in. Jezus spreekt eraan, eerst hetzelfde woord als de engelen. Wat weent gij, vrouwen? Dat is hetzelfde. En dan veel dichter bij Maria komend. In haar nood. In alle angst, nood, wanhoop. Wien zoekt gij? En dan zegt ze: zij menende dat het de hovenier was. In haar beschouwing kan Jezus die voor haar staat niet anders zijn dan de hovenier. Hij die bestelt en die beschikt over Jezus. Als het dan niet macht in een andere wereld zijn geweest, zijn het machten hier, een hovenier die heerst over de ordening van de tuin waarin het lichaam is begraven. Hij is toch min of meer verantwoordelijk Ze spreekt hem ook aan op zijn verantwoordelijkheid. Is tenslotte toch ook een man die leiding moet geven. Zij menende dat de hovenier is. Ze ziet Jezus de opgestaan aan voor de hovenier. Waarom herkent ze hem niet? Het is een thema waar we meer over gesproken hebben. Wat steeds in de opstandingsverhalen naar voren komt. Waarom herkennen de mensen de opgestaande Jezus niet? Dat komt hierdoor, gemeente. Hoe, op grond van wat herkennen wij elkaar? Zoals wij elkaar nu hier vanavond ontmoeten. Ja, herinneringen. We hebben elkaar meer gezien. En dan hebben we een bepaald beeld van elkaar. En dat beeld vinden we terug. En hoe minder levend nu iemand is, des te meer voldoet hij aan een herinneringsbeeld. Ach, wij mensen zijn eigenlijk zo weinig levend. We zijn eigenlijk allemaal toch ondanks alles. Misschien is dat wel het ergste bezwaar en het meest zondig in ons leven. Dat we eigenlijk allemaal zo saai zijn en zo eentonig en zo weinig nieuws strak. Want het is natuurlijk wel verschrikkelijk als u van tevoren al verwacht dat er niets nieuws zal komen. Ook als u een ander ontmoet. Het is meestal zo niet, maar dat doodse. Op grond van dat doodse en het zich steeds herhalende, dat je wel weet hoe ze zijn. Helaas zijn er mensen die ook veronderstellen, terwijl het helemaal verkeerd is dat ze weten hoe iemand anders is. Maar dikwijls hebben we reden voor dat de mens al zo doods is, dat je op grond van een herinneringsbeeld een vrij statisch beeld kan vormen. Maar hoe levendiger iemand is, des te minder het lukt. Dat ziet u al bij grote geesten. Schilders hebben de grootste moeite, kunstschilders, om het portret van een grote geest te maken. Omdat hij altijd weer anders is. En nu is het zo, dat hoe levender iemand is, des te minder voldoet het herinneringsbeeld. God, de levende God, is zo levend, dat je er helemaal geen beeld van kunt vormen. Als je van God een beeld vormt, zelfs een denkbeeld, dan is het afgoderij. Dan is het, gij zult u geen gesneden beelden maken. Maar van de opgestane Heer Jezus, die was zo levendig, dat alle herinneringen van tevoren niet voldeden. Was Jezus dan toch dood van tevoren? Dat er een herinneringsbeeld gevormd wordt in 9 gemeenten. Maar Jezus is vlees geworden. Dat wil zeggen, hij is in de bereikbaarheid van de macht van de dood gekomen. Vlees geworden. En op grond daarvan, dat hij ons in alles gelijk geworden is, uitgenomen de zonde, op grond daarvan konden de mensen een herinneringsbeeld hebben. Maar Jezus, de opgestane, voldoet daar niet aan. Maria kent hem niet, ziet de hovenier in hem. Vanuit haar blik, vanuit haar behoefte, vanuit haar zienswijze, is Jezus wel is waar gezien als een helper, maar niet meer een mogelijke helper. Iemand die belangstelling voor Maria heeft, voor haar problemen, maar die toch niet veel meer is dan die tuinman, dan die hovenier. Dat is het verschrikkelijke in onze godsbeschouwing, ook in onze beschouwing van Jezus, die altijd weer omgebogen wordt naar ons. Je hebt mensen die bezwaar hebben tegen de opstanding en het lege graf. Waarom? Omdat ze vanuit hun eigen benepenheid en van hun eigen doodsheid en leven dat helemaal niet kunnen voorstellen. Je hebt ook mensen die het wel willen geloven, maar die er ook een dooddenkbeeld van maken en daar een ander mee plagen. Maar daar gaat het niet om. Het gaat om het verbreken van de beelden. De geest Gods is altijd een beeldenstormer. Al hoef je daar de gewone beeldenstorm niet mee goed te praten. Maar daarover praten we nu niet. Maar het gaat om deze dingen. Dat de beelden verbroken moeten worden. En hoe worden de beelden verbroken? Door het leven. Door de levende. Door de macht God zelf. Want dan gaat het gebeuren. Als Maria dan gezegd heeft. En nood geklaagd heeft. Ze hebben mijn Heer. Hebt gij tuinman. Mijn Heer weggenomen. En waar hebt ge hem gelegd? Zeg het me. En dan zal ik hem nemen. Blijft allemaal in hetzelfde. Weer nemen. Wegnemen. Ik zal hem nemen. Jezus blijft in die beschouwing van Maria. De dode. Maar het is te begrijpen. Het is het laatste wat overblijft. De laatste herinnering. Het is allemaal heel duidelijk. vanuit haar standpunt. En dan gebeurt het. Eens klinkt daar weer die stem. Maria, dwars door alle beelden heen, dwars door alle beschouwingen, dwars door alle overtuiging, dwars door alle interpretatie, ingegeven door de nood. Maria, één kan zo spreken. En ze zegt het gelijk. Wonder is gebeurd. Van de ontmoeting, Rabboni, mijn meester. En is het dan niet in te denken wat ze dan doet? Ze heeft hem terug. En ze is steeds bezig geweest met zich vast te klampen. Ze heeft de volmaakte man bij uitnemendheid gevonden. Zal ze zich daar, in die barre, kille wereld, met al zijn verschrikkingen, met al zijn zonden, niet aan vasthouden? Ze strekt de handen uit, wil Jezus vasthouden, om hem nooit meer los te laten. En dan zegt Jezus, raak me niet aan, want ik ben nog niet opgevaren tot mijn vader. Raak niet aan, waarom niet? Ach, er is iets ontzaglijks gebeurd. Het is blijkbaar zo dat de mogelijkheid nog bestaat om Jezus vast te houden. Dat blijkt ook dat de ongelovige Thomas straks mag het lichaam van Jezus aanraken. En dan worden bij de Emmausgangers ook tekenen gegeven van de lijfelijke aanwezigheid, zodat Jezus zelfs een stuk van een honingraad eet en een gebraden vis. Dat is op dat niveau van die ongelovige, tastende mannen die de vrouw moeten leiden door deze woestijn naar het Koninkrijk Gods. Maar Maria, de vrouw bij uitnemendheid, die is daar te verheven voor. Ja, Maria, zij kan Jezus nog vastgrijpen. Maar ze is te hoog gesteld, want de opstanding, hoewel Jezus bezig is om op te varen, van het graf naar de volstrekte volmaaktheid van het Koninkrijk, is hij de 40 dagen nog vast te grijpen. Er bestaat een andere verhouding, een hogere, die niet in het vastgrijpen ligt. Jezus is bezig met de vrouw te herstellen in haar oorspronkelijke openheid naar de goddelijke wereld. Ze hoeft Jezus niet vast te pakken. Het zou kunnen, maar dan verlaagt ze zich, zoals Thomas het heeft mogen doen. Jezus stelt haar hoger. Ze mag meer dan vastgrijpen, samen zijn, eeuwig samen zijn met de opgestane. Daarom geeft Jezus haar nu die aanwijzing. Ze heeft de Heere gezien. Ga heen, zegt Jezus, naar mijn broederen en zeg hen, ik, Jezus, vaar op tot mijn vader en uw vader, uw God en mijn God. Maria Magdalena krijgt een opdracht. Het Koninkrijk God is geopend. Ze heeft het eerste opgestane gezien. En dat wij hier vanavond samen zijn, dat is mede te danken aan de genade die Maria Magdalena verleend is door God, dat ze het eerst de opgestane heeft gezien. En dan krijgt ze de opdracht. En moet u heel, heel nauwkeurig lezen. Zouden we verwachten dat nu in de gemeente de leiding krijgt Maria Magdalena? Nee, zo is het niet. Mannen, zolang de Heer niet is wedergekomen op de wolken des hemels, moeten de uitvoerders zijn in die harde, van demonen bezeten wereld. Ze moeten de dienstknechten zijn. Ze moeten het harde werk doen. De strijd voeren. De ridderdiensten. Maar de vrouw heeft in de gemeente, en de Maria Magdalena is met de moeder des Heren, Maria de Eerste. Maar Maria Magdalena wordt als bijzonder vrouwelijk, als eerste gesteld dat ze de opgestaande Heer mag zien. Vanuit die verhouding mag Maria Magdalena, mag de wedergeboren, vernieuwde vrouw, weer opnieuw de sfeer aangeven, de openheid naar de hemelse wereld, de inspiratie zijn van die tobbende, ruwe, afgestompte, dikwijls zo onfijngevoelige mannen. Maar de Heere zegt niet, ga in de plaats van de 12 de wereld in. Nu is dat de moeilijkheid. En men haalt allerlei teksten erbij. Maar dit probleem is zo subtiel. Dikwijls komt het met een eenvoud dat men meent dat men de vrouw in de plaats van de man kan stellen. Maar het is de gemeente er dan slecht aan toe, want dan is de inspiratie, het priesterlijke, de verbinding met de hemelse wereld, die plaats die wordt leeggemaakt. En de vrouw is in de gemeente tot het allerhoogste geroepen. En laat ze toch geen genoegen nemen met die lagere plaats van de mannen. Wat is dat een dwaasheid. Het is zo hoog. Ik weet wel dat je dit naar alle kanten kunt uitwerken. En ik weet dat er noodsituaties zijn. En hiermee heb je de zaak van de vrouw in het ambt helemaal niet uitgepraat. Maar wil je over deze dingen praten, dan zul je niet moeten uitgaan van de mode van de tijd. Maar zul je ook niet moeten uitgaan van een tekst die men willekeurig grijpt uit de brieven van Paulus, van het spreken van de vrouw in de gemeente en al die dingen meer. Maar dan moet je tot de wezenlijke dingen moet je komen. En dat is dat de vrouw zo ontzaglijk hoog gesteld wordt in een Maria Magdalena. Dat ze de redder is, ook Goethe heeft het gezien. Goethe die als een heiden gezien wordt. Faust wordt gered door Gretje. Het is niet toevallig dat het altijd weer zo is. En dat de inspiratie, wonderlijke inspiratie, de vrouw is. De vrouw is zo'n geheimzinnig wezen, dat alleen zoveel eeuwen mannelijke psychologie en kortzichtigheid, overgenomen door de vrouw, haar, zij vervreemd is geraakt, veelal van haar eigen wezen. En daar zijn dan ook weer mannen de schuld van geweest. Moeders en zusters, ik ga nu niet over actualiteiten praten. Want dit is natuurlijk eigenlijk fout. Preken komen ook veel foute dingen in voor. Wat ik op zichzelf zei was wel waar. Maar je kan soms een accent geven, waardoor het belangrijkste, en we zijn allemaal een beetje op sensatie uit, we zijn verknoeid in deze wereld, dat het wezenlijke wat ik gezegd heb erdoor bedekt wordt. Ik doe hier geen uitspraak. Ik kom hier niet om ex cathedra te spreken. Ik ben niet over u gezet, ik mag het in navolging van mijn heren zeggen, als rechter over u. Maar ik mag u wel aandragen, de schatten en de geheimenissen van het woord Gods, want dat is mijn functie, om dienaar, slaaf, dat is slaaf, harde arbeid, van het woord te zijn. Dat is het, en dan komen deze dingen naar voren. Maria Magdalena, gehoorzaamd, ga. Zeg deze woorden, die Jezus haar toevertrouwd heeft. Ik vaar op tot mijn vader en uw vader, tot mijn God en uw God. En ze zeiden, ze ging naar de discipelen en zeiden dat ze de Heere gezien had. Gemeente des Heeren, wat is er heerlijker als iemand de Heere gezien heeft. Mogen wij in de gemeente verlicht worden door begnadigde vrouwen en mogen de mannen als ridderlijke beschermers en uitvoerders in die harde wereld uitgaan, totdat de Heer komt en de wacht afgelost zal worden en de ruwheid weg zal zijn en de demonen voorgoed uitgebannen en de laatste vijand de dood teniet gedaan zal worden. Dan zal de Heer komen op de wolken des hemels. En dan zal het wachterschap van de mannen opgegeven worden. En zal alles in alles zijn waarin de vrouw weer haar volstrekt paradijselijke functie onder de hoede van de Zoon des mensen, de Zoon van God, te mogen uitoefenen. Gemeente des Heren. In de gemeente worden de tekenen gegeven. Laten wij ervoor bidden dat dat hoge vrouwelijke dat aan Maria Magdalena geschonken is, aan de vrouw in de gemeente niet ontnomen mag worden. En dat de man mag verstaan wat hem in deze wereld als dienaar te doen staat. Mogen dan zo alles gericht zijn op die ene die Maria Magdalena heeft geschouwd, de opgestane, die haar bij name genoemd heeft. Amen. Laat ons bidden. Onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden gelijk in de hemel als ook op aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven hebben onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van den boze. Want van u is het koninkrijk, en de kracht en de heerlijkheid, tot in der eeuwigheid. Amen. Dan zingen wij nu ten slotte met elkaar van Psalm 98. Tweede vers, Psalm 98, vers 2. Ik mag u verzoeken daarbij te blijven zitten. Ik mag misschien nog even meedelen voor mijn vrienden en bekenden dat ik de volgende keer in Rotterdam hoop te preken op 10 mei om 7 uur in de Hillegondakerk in Hilgersberg. Dus 10 mei, 7 uur, Hillegondakerk, Hilgersberg. Ontvang nu de zegen des Heren, de genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde Gods, de gemeenschap des Heiligen Geestes is met u allen. Amen.